een profeet als Mozes, maar toch anders dan Mozes. Omdat waar Mozes staat aan het begin van de Bijbel, de openbaring van het woord Gods, staat de Heer Jezus Christus aan het eind daarvan en is hij de vervulling van al dat woord Gods. Er was een broeder die in de pauze mij vroeg, en noem je die tekst nog uit openbaring 19, waar dan van akte nu, openbaring 19... De geest van, hoe staat het weer? De getuigenis van Jezus is de geest der profetie. Het is een wat cryptische uitspraak. De meest voor de hand liggende, wat mij betreft, verklaring van vers is dat nou eenmaal de Heer Jezus Christus en getuigenis van hem nou eenmaal de inhoud is van alle profetie. De getuigenis van Jezus is de geest, namelijk de inhoud van heel de profetie. Je kunt hem inderdaad ook lezen met als strekking dat nog eenmaal achter alle profetie de Heer Jezus Christus staat. Dat alle profetie feitelijk van hem afkomstig is. In de praktijk komt het toch op hetzelfde neer, dus gaat het me verder niet om. Maar hij is nou eenmaal het woord Gods en dan zeker de voltooiing daarvan. De aardigheid is ook dat deze uitspraken uit Deuteronomium 18 over de profeet als Mozes inderdaad in het Nieuwe Testament worden aangehaald. Namelijk in de eerste plaats in Handelingen hoofdstuk 3, meen ik. Handelingen hoofdstuk 3 in de geschiedenis van de genezing van de kreupeleman bij de Schone Poort in de tempel. Het is aanleiding tot een, laten we zeggen, een toespraak van de apostel Petrus, die dan de geschiedenis van de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus memoreert. Dat wil zeggen, hij vertelt die geschiedenis heel in het kort. En heel in het kort staat hij dan ook in vers 15. De vorst des levens hebt gij gedood, welke God opgewekt heeft uit de doden waarvan wij getuigen zijn. Sneller kun je dat al niet zeggen, maar Petrus en de zijnen getuigen dan van dit werk Gods, met betrekking tot de opstanding van de Heer Jezus Christus. In dat verband staat dan in vers 17, en nu broeders, ik weet dat gij het door onwetendheid gedaan hebt, gelijk als ook uw oversten, maar God heeft al zo vervuld hetgeen hij door de mond van hetgeen hij door de mond van al zijn profeten tevoren verkondigd had, dat de Christus lijden zou. En daarna, vers 19, betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden, en opdat tijden der verkoeling zullen komen van het aangezicht des Heren. Ik lees hem wat slordig, maar het komt omdat de vertaling ook wat slordig is. Dus ik lees hem niet precies zoals hij hier staat, maar de strekking van Peters uitspraak is dat als men zich bekeert, als men zich betert, dan zal God zenden, vers 20, deze Jezus Christus die u tevoren gepredikt is. Want zo is dat, en als dit volk tot geloof zal komen, dit volk als zodanig, zal het ook uitdraaien op de verschijning van de Heer Jezus aan ditzelfde volk. Precies zoals Peters het hier zegt. En over Christus zegt hij dan, vers 21, welke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting alle dingen die God gesproken heeft door de mond al zijn heilige profeten van alle eeuw. Want Mozes heeft tot de vaderen gezegd, de Heer uw God zal u een profeet verwekken uit uw broederen gelijk mij. Dien zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal. En het merkwaardige is niet dat deze profetie uit Deuteronomium aangehaald wordt in het Nieuwe Testament, maar het bijzonder is dat het pas genoemd wordt na de opstanding van Christus. En juist in de dagen van Handelingen 2, zal ik dan maar zeggen, en 3, toen het geoorloofd was vrij uit te spreken en toen openlijk het evangelie verkondigd werd, eenvoudig omdat het nieuwe verbond, waarvan het evangelie de blijde boodschap is, inmiddels ook was aangebroken. En nou staat er niet, deze profeet of deze Jezus was die profeet die Mozes aankondigde. De gedachte is, hij is juist nu in zijn opstanding, is hij deze profeet die via Mozes was aangekondigd. De Heer uw God zal u een profeet verwekken Uit uw broederen gelijk mij, die zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal. Let op de samenhang met hetgeen God gesproken heeft door de mond al zijn er heilige profeten. Uit vers 21. En nu is het al wat hij tot u spreken zal. Waarbij de gedachte is dat er niet werkelijk iets nieuws geprofeteerd wordt door deze grote nieuwtestamentische profeet, maar dat het juist gaat om de voltooiing en vervulling van al hetgeen de profeten van oudsher gesproken hebben. Al de dingen die de profeten gesproken hebben worden vervuld in de Heer Jezus Christus. En dus, of je nou hoort naar alle profeten of naar de Heer Jezus Christus, maakt in de praktijk geen verschil. De gedachte is namelijk dat als men de profeten zou geloven, maar dat staat weer ergens anders, hè, als men de profeten zou geloven, dan zou men de Heer Jezus Christus geloven. En andersom, wij die geloven in de Heer Jezus Christus, geloven daarmee in de profeten, want wij geloven inderdaad dat hij is degene van wie alle profeten gesproken hebben. Dien zult gij horen in alles, let op het alles, hè, die zal u alle dingen verkondigen, was de interpretatie in Johannes 4 van de Samaritaanse vrouw. Maar zo is de interpretatie ook hier. Die zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal. En daarna meteen de volgende woorden ook uit Deuteronomium 18. Hier in Handelingen 3 vers 23. En het zal geschieden dat alle ziel die deze profeet niet zal gehoord hebben, uitgeroeid zal worden uit de volken. Maar zij werden niet uitgeroeid in die dagen, omdat ze niet gehoord hadden naar de Heer Jezus. Men zal uitgeroeid worden, nou ja, uiteindelijk op de jongste dag pas, omdat men niet gehoord heeft naar de Heer Jezus Christus. Die spreekt nog steeds, nu ook. En overal waar het woord Gods gepredikt of verkondigd wordt, daar spreekt feitelijk de Heer Jezus zelf. Ik wil het wel een beetje grijs zeggen. Voor zover het woord Gods verkondigd wordt, is het het woord van de Heer Jezus zelf. En daar gaat het maar om. Het gaat er niet om dat wij gehoor zouden geven aan de boodschap van de een of andere prediker of evangelist of hoe die maar heet. Maar het gaat om gehoorzaamheid aan het woord Gods en daarmee aan de Heer Jezus Christus. Er is trouwens niks moeilijks aan. Wij weten dat geloof in het woord Gods hetzelfde is in de praktijk als geloof in de Heer Jezus Christus. Dat is de reden waarom Johannes kon zeggen, hij is het woord. Dus in de praktijk geen verschil tussen. Dus, het zal geschieden, vers 23, dat alle ziel die deze profeet niet zal gehoord hebben, uitgeroeid zal worden uit den volken. Den volken. Niet uit de volken, uit de den volken. De gedachte is namelijk dat Petrus in de eerste plaats spreekt over het Joodse volk. Misschien iets breder over het volk Israël. Dat is nog in het iets meer wellicht dan het Joodse volk. Maar wij kennen allemaal de populaire gedachte dat wellicht ooit heel Israël zal zalig worden. Maar we zouden er niet de conclusie uittrekken dat dus Israël niet automatisch behouden wordt, zoals velen schijnen te denken, ook nog steeds in onze dagen. Merkwaardigerwijs. Ik heb al wat gezegd over Da Costa en het Reveil en wat er aan vast zat. Daar zat niet alleen vast. Poëzie. Weet u wat er ook aan vast staat? Uitgebreid, zijn we allemaal vergeten. Jodenzending, zo heette dat in het Nederlands. Dat mag je zo niet meer zeggen hoor. Jodenzending. In belangrijke mate natuurlijk ook gesponsord door Da Costa, die zijn vermogen onder andere aan kwijtraakte, maar daar gaat het nou niet om. Maar velen in die dagen, ook in Nederland, hielden zich bezig, zeer gericht en systematisch met Jodenzending. En vergis u niet, Da Costa zelf was van oorsprong inderdaad een orthodoxe Jood. Dat was dat. Kwam jonge leeftijd tot geloof en ik meen dat hij 22 of 24 was toen hij zich liet dopen. Maar daar gaat het nou niet om. Jodenzending. Daar waar men terugkomt bij bijbelse waarheid. En eindelijk de formulieren vergeet, want daar ging de discussie over, hè, de formulieren. Hoe belangrijk die waren. Ze zijn belangrijk, zei Da Costa, maar je kan ook zonder. Ze zijn onvolledig, maar laten we maar geen nieuwe maken, dat is ook niet nodig. Maar waar men terugkeert tot de Bijbel, komt men terecht bij lofzangen en geestelijke liederen. En dat is heel wat meer dan alleen de psalmen, de 150 psalmen, laat staan alleen in de zeer oude berijming. Ja, veel meer dan dat. Men komt terecht bij poëzie, lof voor de eer van God. En men komt terecht bij jodenzending. Kan niet missen. Als men iets leert verstaan van het werk Gods, dan komt men vanzelf tot, hoe moet ik dat zeggen, tot de motivering om het evangelie te brengen, juist aan degene bij wie het vandaan komt. Historisch gezien althans. Prediking van het evangelie aan de joden. Ik mag het misschien niet zeggen, maar van de week kreeg ik uitdaging. Het blad uitdaging in mijn handen en ik heb het doorgebladerd. En ik zag een kreet, breng de joden thuis. Ik heb meteen doorgebladerd, want ik wilde het niet verder lezen, want ik wist waar het over ging. Breng de joden thuis, naar de hel zeker. Jodenzending is tegenwoordig ontaard in zionisme. De joden moeten naar Palestina, denken ook vele evangelische christenen. Ze moeten niet naar Palestina, ze moeten naar de Heer. Bekeert u niet tot Jeruzalem, bekeert u tot de Heer. En hij zal u zetten in het beloofde erfdeel. En dat blijkt in onze dagen zelfs in Jeruzalem te zijn wat boven is, maar dat even terzijde. Kijk, er zijn dagen geweest zelfs binnen de kerkelijke instituten, dat men deze dingen wist, en dat is niet eens zo lang geleden. Maar helaas, waar het instituut gesteld wordt boven het woord, gaat het dus altijd ten koste van het woord. En in plaats van dat men hen het evangelie brengt, geeft men hen mogelijkheden om te emigreren naar een land waarvan we alle weten dat het als eerste van alle landen en volkeren ter wereld compleet verwoest zal worden, omdat dat het oordeel is des Heren over een ongelovig volk. Dat staat gewoon in de Bijbel. Hoef ik nou niet uit te leggen, dat kun je gewoon zelf ook lezen. Zolang je het niet wegredeneert, is er niks aan de hand. Staat gewoon in de Bijbel. Zie. En dat hoort er dus bij. En daar heeft Petrus het ook over. Want hoe dan ook, heel Israël zal zalig worden. Dat wil zeggen dat inderdaad het hele volk, wat er van overleeft, wat er van over is uiteraard, wat niet uitgeroeid wordt, dat Israël zal zalig geworden, ze geplaatst worden onder de zegeningen die God beloofd heeft te zullen geven via David, via de zoon van David. Ik zal u geven de gewisse weldadigheden van David. Dat is Handelingen 13 dan, waar het onder andere dan staat. Dat is de betekenis uiteraard van al zo zal geheel Israël zalig worden. Maar als men voor die tijd is overleden door wat voor omstandigheden ook, ook als het is door een oordeel gods, zal men aan die zaligheid geen deel hebben. Dat is Bijbelse waarheid. En dus, zending onder de Joden. En Petrus doet het hier ook. Hij zegt, wie niet zal gehoord hebben naar deze profeet, die zal uitgeroeid worden, en dan in gewoon Nederlands, uit het volk. Uit den volken, uit zijn volk, zal terechtkomen onder het oordeel gods. En de oproep is dan, dat aangezien de Heer Jezus Christus deze profeet niet was, maar deze profeet is, in Handelingen 3, na zijn opstanding en hemelvaart in elk geval, dat een ieder die naar deze profeet niet zal gehoord hebben, zal komen onder het oordeel gods. En vandaar de prediking. Betekent tegelijkertijd dat de prediking in hoge mate geïnspireerd is door deze profeet zelf. Dat kan het niet missen, want dat zei de Heer ook. Van tevoren. Die zei, maak je niet bezorgd wat je zeggen zult. Ik zal u mijn woorden in de mond geven. Want zo werkt het. Als men daaraan tenminste de ruimte geeft. En de Heer de gelegenheid geeft. Om die woorden te geven. En men moet dan ook bereid zijn ze uit te spreken natuurlijk. Maar vooruit. Maar dat is wat Petrus hier zegt. Daarna sla ik snel om. Volgende versen kunt u zelf lezen. Dat is ook de Moshe de moeite waard. Maar de gedachte is gewoon dat deze grote profeet, waarvan Mozes gesproken heeft, inderdaad de vervulling brengt van alles wat in oud-testamentische tijden is beloofd. Het is tot stand gekomen in de opwekking van zijn kind Jezus. Dat wil zeggen, de opstanding van de Heer Jezus uit de dood. Dat was het laatste vers van Handelingen 3. En daarna sla ik snel om naar Handelingen 7. Waar Stefanus voor de Hoge Raad, voor het Sanhedrin, spreekt officieel te zijner verdediging Maar hij maakt het alleen maar erger, hè, want het gaat niet om zijn verdediging. Daar heeft hij ook niet al te veel belang bij, zal ik maar zeggen. Maar hij geeft een samenvatting van de boodschap van het evangelie, maar feitelijk een samenvatting van de Israëlitische geschiedenis ter waarschuwing, opdat deze generatie onder leiding van een hoge priester en een Joodse hoge raad niet dezelfde fout zou maken die Israël als volk in het verleden vele malen gemaakt heeft. En hij geeft dus een samenvatting van die geschiedenis en spreekt dan in dat verband over Mozes, die immers geacht wordt in hoge ere gehouden te worden in, onder de Joden. Hij spreekt over Mozes, die geroepen werd inderdaad om recht te doen en om Israël recht te doen als profeet van God. En dan, daarvan staat dan dat, dat de Heer tot Mozes zegt in vers 34, ik heb merkelijk gezien de mishandeling mijns volks dat in Egypte is, en ik heb hun zuchten gehoord en ben nedergekomen om hen daaruit te verlossen. En nu kom hier, ik zal u naar Egypte zenden. En dan deze Mozes, welke zij verloochend hadden, zeggende, wie heeft u tot overste en rechter gesteld? Want God had Mozes gezonden als overste en rechter, iemand die recht zou doen aan Israël enzovoorts. Maar toen hij daarmee begon, Mozes, toen werd hij meteen door zijn eigen volk afgewezen. Er staat eerder al in, op dezezelfde bladzijde, maar daar gaat het nou verder niet om. Maar wat Stefanus probeert te zeggen, is daar kwam dan een profeet van God gestuurd. Maar het eerste wat er gebeurde, is dat hij door zijn eigen volk werd afgewezen. En zo was het ook. En u weet, de verlossing kwam daarna pas 40 jaar later. En Mozes moest vluchten. Niet zozeer voor Egyptenaren, maar zelfs voor zijn eigen volk feitelijk. Nou, deze Mozes, welke zij verloochend hadden, zeggende, wie heeft u tot overste en rechter gesteld? Deze, zeg ik, heeft God tot overste en verlosser gezonden door de hand des engels die hem verschenen was in het doornbos. Hij was van God gezonden via doornbos, ja. Hij was van, ik zie mensen kijken, maar hij zegt het niet, maar ik zeg het wel. In het doornbos, ja. Nou goed, hij was van God gezonden als profeet om Israël te verlossen, maar door Israël zelf werd hij afgewezen. Nou goed, niettemin, deze heeft hen uitgeleid, maar het was wel 40 jaar later. Doen de wonderen en tekenen in het land van Egypte en in de Rode Zee en in de woestijn, 40 jaren. Deze is die Mozes, inderdaad, deze is de Mozes die tot de kinderen Israëls gezegd heeft, de Heer uw God zal u een profeet verwekken uit uw broederen, gelijk mij. Die zult gij horen. Maar te verwachten valt, want dat is natuurlijk wat Stefanus impliceert voor die hoge raad, te verwachten valt dat als die profeet verschijnt, dat hij inderdaad door zijn eigen volk zal worden verloochend. En zijn publiek begrijpt hem zeer goed, hetgeen zich uitdrukt in dat ze uiteindelijk stenen opnemen en hem doden. Want het moet wel netjes volgens de wet gebeuren, stenigen. Is dat niet hypocritisch? Weet ik het niet meer. Maar vanuit. Deze is die Mozes die tot de kinderen Israëls gezegd heeft, de Heer uw God zal u een profeet verwekken uit uw broederen gelijk mij. Die zult gij horen. Enzovoorts. En daarna gaat de apostel verder op in, als hij de geschiedenis uiteindelijk maar helemaal samenvat, want na Salomo houdt de man ermee op en zegt zijn publiek, vers 51, gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Dat is altijd zo geweest, dat is heel de geschiedenis van Israël. Gelijk uw vaders, alzo ook gij. Wie van de profeten hebben uw vaders niet vervolgd? En zij hebben geduld degene die tevoren verkondigd hebben de komst des rechtvaardigen, van welke gij lieden nu verraders en moordenaars geworden zijt. Gij die de wet ontvangen hebt door bestellingen der engelen, dat mag dan zo wezen, maar gij hebt ze niet gehouden. En ze begrepen de toespraak maar al te goed en ze bleven heel consistent en doodden ook deze Stefanus uiteraard. Maar dat is inderdaad de geschiedenis, zodat u maar weer ziet dat pas na de opstanding van Christus, en dus pas in de eerste hoofdstukken van Handelingen expliciet in de Bijbel gezegd wordt dat deze Jezus profeet is. Eerder wordt het gesuggereerd of geïmpliceerd of hij wordt als profeet herkend, maar het staat nergens expliciet zo van hij is profeet. Maar pas na zijn opstanding uit de dood wordt gezegd, is door Petrus in Handelingen 3, daarna door Stefanus hier in Handelingen 7, hij is die profeet. Hij is de profeet als Mozes. En dat is niet te laat, want dat wordt vastgesteld. Integendeel, het punt is dat hij juist en vooral nu in onze dagen die profeet is. Die profeet die verborgene dingen openbaart. Ik weet niet, maar ik denk dat velen van ons, dat moet haast wel, precies diezelfde ervaring hebben. De ervaring namelijk dat je weliswaar kunt bezig zijn met allerlei godsdienstige zaken, maar het levert geen licht op en het brengt geen blijdschap in je leven. En daarna kun je er bij al aardig op streek bezig zijn met de Bijbel en wellicht met een zwaar woord. Het onderzoek der schriften, het bestuderen van de Bijbel in de zin van ik wil toch weten wat er staat en wat het betekent. En het zal blijken dat ook dat niet eens helpt. En de Bijbel blijft net zo'n gesloten boek als dat het altijd al was. Ik denk dat velen van ons die ervaring hebben, maar het verandert pas als wij inderdaad eerst ons wenden tot de Heer. En tot de Heer zeggen, het kan me niet schelen hoe. Want je moet natuurlijk geen voorwaarden stellen vooraf. Hè? Kan me niet schelen hoe. Maar het ontbreekt mij aan wijsheid. En dan kun je de Heer om die wijsheid vragen. Om het inzicht in de Bijbel. Dat moet je ook vrij vroeg doen. Want je zou je realiseren dat de mensen hun leven lang bezig zijn geweest met de bestudering van de schriften. En ze hebben er publicaties over gedaan, een verslag over uitgebracht. En sommigen zijn erop gepromoveerd. Maar daarna weet je nog niks. Toch? Die denkt zus, die denkt zo. Iedereen weet dat. De een gelooft zus en de ander gelooft zo. Daar kom je zelf ook niet uit. De enige manier om daar wat aan te doen is niet om je van de Bijbel te distancieren, maar de enige manier is om met de Bijbel open de Heer te vragen om wijsheid. En dan treedt hij in zijn priesterlijke functie, dat is wat ik meestal zeg. Dan kennen wij hem als de priester die het woord Gods aan ons openbaart, uitlegt. Wij vragen het aan de priester, dat is Bijbels, je vraagt het aan de priester. Dat is waar. Voor deze gelegenheid zeg ik, dan treedt hij in zijn profetische bediening. Dan maakt hij ons het woord Gods bekend op de wijze die hij ons in pakweg een jaartje of 3-4 lang hier op aarde ook gedemonstreerd heeft. Hij stelt de vragen over de Bijbel, over de schriften. Hij opent ons de schriften. En er zijn meerdere methoden voor, maar niettemin, dat is wat hij doet. Niet wat hij deed, zei ik nu, maar wat hij doet nog steeds. En het laatste wat we van de Heer Jezus vermeld vinden in de dagen vanaf zijn opstanding tot aan de zogeheten hemelvaart, in die 40 dagen lang, lezen we alleen maar van hem dat hij af en toe bij gelegenheid aan de zijnen, niet aan anderen, aan de zijnen verscheen, zich openbaarde. En mocht dat nog niet duidelijk genoeg zijn, dan lezen wij dat hij met hen sprak over de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. Handelingen, de eerste verse. Dus waar hij over sprak. En heel expliciet lezen wij, en dan komen wij terecht in ik mag aannemen het bekende gedeelte van Lucas 24. Persoonlijk vind ik het een van de prachtigste schriftgedeelten. Lucas 24, waar we terechtkomen inderdaad bij de Emmausgangers. En waar die twee die hem hadden kunnen kennen hem toch niet kenden. Om welke reden doet er nou niet toe? Het gaat om wat het voorstelt. Zij zagen hem niet. Vers 24. En dan in vers 25 zegt de Heer tot hen: O onverstandigen en tragen van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. En de variant: om te geloven hetgeen al de profeten gesproken hebben. Want die kan ook nog. En dan in de vragende vorm: moest de Christus niet deze dingen lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes, eerder kun je niet beginnen, begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, hier staat het opnieuw, al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. Let op dat er niet staat dat hij zei: al zo zegt de Heere of zoiets. Of dat hij sprak op titel personeel, heet dat, hè, op persoonlijke titel. Hij zei niet: ik zeg u zus en zo. Nee, begonnen hebbende van Mozes en al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. Ik denk dat die uitlegging moet beschouwd worden als de uitwerking van het profetische werk van de Heer Jezus. Dat is zijn profetisch werk. Ons de schriften uitleggen. Moeilijker is het niet. Er hoefde niks aan toegevoegd te worden. Het enige wat aan de oud-testamentische schriften ontbrak, was enige uitleg aangaande wat in diezelfde oud-testamentische schriften stond. En dat is wat wij in nieuw-testamentische schriften vinden. Daarom protesteer ik altijd heftig als sommigen weer bezig zijn om het Nieuwe Testament te verklaren vanuit het Oude. Dat is de omgekeerde wereld. Het moet andersom. Nieuwe Testament verklaart het Oude. Maar het is wat de Heer Jezus zelf doet. De schriften openen. Daar staat ook een paar versen verder. In vers 32, waar die Emmausgangers achteraf tot elkander zeiden: was ons hart niet brandende in ons? Let op, ons hart was brandende in ons. Dat betekent dat emoties werden opgeroepen. Maakte wat wakker. Het is niet een kwestie van intelligentie, van verstand, van begrijpen. Oh, zit dat zo, enzovoorts. Het is veel meer dan dat. Het is begrijpen en daardoor inderdaad tot blijdschap komen. Tot emotie, tot huilen, tot lachen, wat het maar wezen mag. Want het kan allebei, als u het mij vraagt, enzovoorts. En dat dat tot poëzie leidt, dat mag u rust van me aannemen. Ja, dat is zo, zuster, ja. Was ons hart niet brandende in ons als hij tot ons sprak op de weg en als hij ons de schriften opende? En wat ik probeer te zeggen is dat de Heer Jezus dat nog steeds doet. Wij zouden niet zijn personeel verantwoordelijk stellen. Het is de Heer zelf die de schriften opent. Op wat voor wijze dan ook. En wellicht via zijn personeel. Profeten in het Oude Testament hadden trouwens ook personeel, dus dat is niks bijzonders. Maar het punt is gewoon: het is de Heer zelf die dat doet. En daarom, wij kunnen ons misschien excuseren vanwege het personeel. Degene die het verkeerd doet, verkeerd uitleggen, verkeerde woorden gebruiken of zo. Of de verschillen van inzicht die er nou eenmaal bestaan. Het is tegenover de Heer nooit een excuus. Want hij is degene die ons de schriften zou openen. Of met de andere uitdrukking, maar ik aarzel om die te gebruiken. De andere uitdrukking: hij zal ons in heel de waarheid leiden. En dat ik aarzel is omdat het gezegd wordt letterlijk over wat wij noemen de Heilige Geest. Maar het gaat heus over niks anders. In beide gevallen betekent het toch dat de schriften voor ons geopend worden, niet primair door leraren of herders of hoe het maar heten mag, maar primair door de Heer zelf. Daarom hebben wij ook nooit een excuus tegenover de Heer. Je kunt nooit zeggen: ja, maar ik heb zoveel gehoord, ze hebben me zoveel verteld, of zo weinig, of bij ons in de kerk leerden we dat niet, of wat dan ook maar, of kwam niet voor in de formulieren, welke dat dan ook maar waren. Het is de Heer zelf die spreekt. En wat van ons verwacht wordt, is dat we naar hem luisteren. En als u dan zegt: ja, maar mijn oren zitten dicht, ik hoor het niet, dan vraag u toch of hij uw oren opent. Het is nooit een excuus. Er ligt een bedekking over. Hij zou de bedekking wegnemen. Dat is meestal geen prettige gewaarwording, overigens, als het gebeurt. Maar goed. Nee, dat betekent dat hij ook ingrijpt in onze levens. Tenslotte, de bedekking die over de Bijbel en over het woord ligt, bestaat in de praktijk gewoon uit onze eigen gedachten en filosofieën en theologieën. Mensen zijn daar gewoonlijk niet op redelijke wijze van af te brengen. En dus gebeurt het meestal door de verandering in de omstandigheden van het leven van de mens, waardoor hij zijn filosofie dan wel theologie wel moet aanpassen. En dat is een meestal, laat ik zeggen, dat is het paardenmiddel, zal ik maar zeggen. Dat is de harde manier. Wat Israël betreft zal het de manier zijn van de grote verdrukking in de geschiedenis. Maar in onze eigen levens kan precies datzelfde voorkomen. In ieder geval, dit soort zaken worden door de Heer gebruikt. Juist opdat die bedekking zou worden weggenomen. Want dat zou de Heer doen, 2 Korinthe 3. Hij zal ons in heel de waarheid leiden, Johannes 14 of 15. Of gewoon, hij zal ons de schriften openen. En ik ontkom er niet aan om toch ter afsluiting van deze dag, en ik heb dat vaker gedaan ter afsluiting van zo'n studiedag, om me toch te vervoegen bij de Hebreeënbrief, hoofdstuk 1. Vers 1. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. In oudtestamentische tijd door de profeten veelmaal en op velerlei wijze. Maar in deze laatste dagen heeft God tot ons gesproken door de Zoon, en hij doet dat inderdaad nog steeds. Welke Zoon? De Zoon namelijk die hij gesteld heeft tot erfgenaam van het heelal, nu hij gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, vers 3, en zo voltreffelijker geworden is dan de engelen, omdat de uitnemende naam boven die engelen geërfd heeft, vers 4 tot en met 14. Hebben die nog? Durven niet uitgebreider op in te gaan, meer. Omdat ik het al zo vaak gedaan heb. God spreekt tot ons door die Zoon. En daarom zegt ook 2 vers 1, daarom moeten wij ons te meer, wij meer dan die vaderen. Uit 1 vers 1. Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is. Dat van ons moet je gewoon weer doorstrepen, dat weet je toch, hè? Staat er niet namelijk. Wij moeten ons meer dan de vaderen houden aan hetgeen gehoord is. Want het punt is, de vaderen hoorden de profeten. Maar wij horen niet de profeten, wij horen de profeet, de Zoon. En daarmee de hoge priester, de erfgenaam, de apostel, onze belijdenis, of hoe je maar genoemd mag worden. Ook verder in dit Bijbelboek. Wij moeten ons te meer houden aan hetgeen gehoord is, opdat wij niet de enige tijd doorvloeien. Want, en er komt de bedreiging, wanneer men niet naar deze profeet zou luisteren, zou men uitgeroeid worden uit den volken. En hier staat, en je kunt rustig van me aannemen dat deze woorden hier gewoon commentaar zijn, dus op Deuteronomium 18. Want indien het woord door de engelen, maar het waren profeten, boodschappers, hè? U weet, het woord engel betekent primair boodschapper. Indien het woord door de engelen, dat waren die profeten uit 1 vers 1, gesproken, vast is geweest en alle overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontvangen heeft, hoe zullen wij ontvlieden indien wij niet horen naar die Zoon die in deze laatste dagen tot ons spreekt? De mensen die klagen zeggen, waarom hebben we in onze dagen geen profeten? Mijn antwoord is, omdat het eind van de dag is, wordt het antwoord steeds korter natuurlijk. Maar mijn antwoord is, die hebben we ook niet nodig, wij hebben één profeet. Datzelfde verhaal is van de hoge priester. We hebben één hoge priester die ons volkomen kan zalig maken, omdat hij altijd leeft. En zo hebben wij ook één profeet die zijn werk nog steeds doet, in en ieder van ons. En wij zouden ons voor het werk ter beschikking stellen. Hoe zullen wij ontvlieden namelijk indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen? Zaligheid welke begonnen zijnde verkondigd te worden door de Heere. De bedoeling is Jezus uiteraard. Begonnen zijnde verkondigd te worden door de Heere. Aan ons bevestigd is geworden door degene die gehoord hebben. Door de discipelen dus, de apostelen. Heb je dat? Dezelfde boodschap, dezelfde zaligheid, dezelfde verkondiging. Begonnen door de Heer. Niet door Johannes de Doper of oudtestamentische profeten. Begonnen door de Heer. Daarna bevestigd door degenen die hem gehoord hebben en vervolgens God bovendien, boven de Heere Jezus in zijn aardse omwandeling. En boven de discipelen, die apostelen werden daarna, God bovendien medegetuigende door tekenen en wonderen en menigerlei krachten en bedelingen des Heilige Geestes naar zijn wil. Waarmee maar gezegd wil zijn dat het inderdaad een werk is wat van boven komt. Vanuit deze onzienlijke wereld, vanuit de hemel zelf feitelijk, aan ons gedaan wordt. Daar komt het woord vandaan. En onze verantwoordelijkheid is niet te geloven wat een predikant zegt, of zeker niet wat ik u zeg. Dat moet ik ook bij gelegenheid nog maar weer eens herhalen. Je moet niet geloven wat ik u zeg, je moet geloven wat in de Bijbel staat. En wie het je gezegd heeft, mag u van mij vergeten. Speelt geen rol. Want het is de Heer die tot ons spreekt. En dat is wat de apostel hier zegt. En daarna, uiteraard, ga ik dan ook naar Hebreeën hoofdstuk 12, waar aan het eind van de brief de apostel op precies dezelfde dingen weer terugkomt, zo hoort het ook. Waar staat dat wij zijn toegevoegd als gelovigen aan de algemene vergadering, de gemeente der eerstgeborenen die in de hemel opgeschreven zijn, in vers 23 enzovoorts. En we zijn gekomen, vers 24, tot de middelaar van het nieuwe verbond. En dus ook de profeet van het nieuwe verbond, Jezus, enzovoorts. En dan vers 25, zie toe dat gij ding die spreekt niet verwerpt. Maar wie is degene die spreekt? Niet onze voorganger, niet onze leraar, niet onze goeroe, niet onze sekteleider, niet de paus. Nee, het woord dominee wilde ik niet zeggen, broeder, want dan verwijt u mij het weer dat ik dat zeg, hè? Dus die sla ik niet over. Zie toe dat gij ding die spreekt niet verwerpt. Want degene die spreekt is nog steeds de zoon uit 1 vers 1. Zie toe dat gij ding niet degene die sprak, maar degene die spreekt. Dat gij ding die spreekt, niet verwerpt. Want indien deze niet zijn ontvloden, die degene verwierpen welke op aarde goddelijke antwoorden gaf. Veel meer zullen wij niet ontvlieden, zo wij ons afkeren van dien afkeren die van de hemelen is. Hebben die? De Heere Jezus is de profeet, dat is waar. Maar niet degene die op aarde goddelijke antwoorden geeft. Heb je dat nog? Maar die dat doet van de hemel, vanuit de hemel. Begrijp je me goed? Het zal toch duidelijk zijn dat deze woorden uit Hebreeën 1 en 2 en hier Hebreeën 12 samen gewoon commentaar zijn op Deuteronomium 18, vers 15 tot en met 18 enzovoorts. Of vanaf vers 15 dan. De woorden van een profeet als Mozes, die zal u alles verkondigen en wanneer gij daarnaar niet hoort, zult gij uitgeroeid worden. Dat is het idee. Maar als het hier in Hebreeën wordt toegelicht en verklaard, mogen duidelijk zijn dat het een profeet is als Mozes, maar niet in een aardse positie, althans niet in onze dagen, maar wel profeet als Mozes, en hij spreekt ook, maar hij geeft niet op aarde goddelijke antwoorden. Ik zeg niet dat hij dat nooit gedaan heeft, ik zeg alleen dat het daar hier niet over gaat. Hier wordt hij genoemd iemand die van de hemelen goddelijke antwoorden geeft. Begrijp u? En zo goed als men in oud-testamentische tijd, in situatie van onzekerheid, ging naar de priester, dat was de bedoeling, of naar de man gods, de zinner, of met de algemene term naar de profeet, zo zouden wij dat in onze dagen nog steeds precies hetzelfde doen. Alleen hij is niet op aarde. En dat maakt het voor ons een stuk eenvoudiger. Want dan hoef je niet zo'n eind lopen erbij, zal ik maar zeggen. Toch? Je kunt je rechtstreeks wenden tot deze priester, tot deze profeet, en zeggen, Heer, ik weet het niet. En dan zeg je dus, zend Heer uw licht en waarheid neder. Ik vind dat altijd een prachtige term. Zend Heer uw licht en waarheid neder. En als je dat eerlijk meent, als je het eerlijk meent, dan doet hij dat ook uiteraard. Want hij is een verhoorder van het gebed. En zeker van dit gebed, omdat dat in de Bijbel meerdere malen expliciet gezegd wordt. in het Oude, maar zeker ook bij herhaling in het Nieuwe Testament. En dat is maar waar het om gaat. Het priesterlijke werk van de Heer Jezus begon pas feitelijk na zijn opstanding. Het profetische werk van de Heer Jezus begon weliswaar wat eerder, maar het vindt zijn hoogtepunt net zo goed in en daarna sinds zijn opstanding. Hij is die profeet, hij is die koning, hij is die priester tot in onze dagen en we zijn aan hem onderworpen. En zo goed als we de Heer kennen als gezeten op de troon en zo goed als we vaststellen en vastgesteld hebben in het verleden dat er in de praktijk geen verschil is tussen het koninklijke en priesterlijke werk van de Heer Jezus, zo zouden we nu ook vaststellen dat dat in de praktijk ook niet verschilt van het profetische werk van de Heer Jezus. En dat is maar waar het om gaat. De echte koning, een goede koning, is niet onder het oude verbond, maar daarbuiten per definitie ook priester. De koning is de priester, hij is de eerstgeborene, maar daarmee net zo goed de profeet. En daar gaat het maar om. We hebben een heer, we hebben een redder, we hebben een heiland, we hebben een verlosser en zaligmaker, zeggen we dan met de vaste uitdrukking erachteraan. Maar we hebben een profeet die goddelijke antwoorden geeft, nog steeds. En met zijn antwoorden die van doen hebben in de allereerste plaats met de waarheid als zodanig en in de tweede plaats, voor zover ik de rangorde goed zeg, maar in de tweede plaats pas met de toepassing van de waarheid ook in ons dagelijks leven. Maar de profeet is ervoor om ons het woord Gods te brengen en daarna wellicht ook om ons adviezen te geven, ons richtlijnen te geven met betrekking tot de praktische toepassing ervan in onze dagelijkse levenspraktijk. Maar ik moet u wel zeggen, dat ligt een hele fase verder. Want ik ben van mening dat waar dat woord Gods aan ons bediend wordt, waardoor deze profeet, de profeet van het Nieuwe Verbond, dit woord Gods in onze harten geplant wordt, zal het vruchtdragen, zal het onze zielen zalig maken, enzovoorts. Ik acht dat een vanzelfsprekende zaak, omdat het gaat om de kracht van dat woord Gods. Er is alleen voor nodig dat op een of andere wijze dat woord Gods in onze harten geplant wordt. En hoe dan ook, de Heer mag er dan veel personeel op nahouden hier op aarde. Het neemt niet weg dat de schrift zegt dat Hij zelf, Jezus, degene is die spreekt. En daarom wordt Hij ons genoemd als de getrouwe getuige. Die in openbaring, want daar wordt de term in hoofdstuk 1 genoemd, die in openbaring ook zegt, wie er wat aan afdoet, het is alleen eigen schaar. Wie er aan toevoegt, het is eigen schaar. Men zou blijven bij deze profeet, omdat hij ons het woord Gods openbaart en omdat hij feitelijk het woord is. Zullen we hem daarvoor danken? Ja, trouwe hemelse Vader, we danken u dat we met vrijmoedigheid tot u mogen naderen. Omdat u ons met uzelf verbonden hebt in die middelaar tussen God en de mens. De mens, Jezus Christus. En we danken u, Heer Jezus Christus, dat we u mogen kennen. En met vrijmoedigheid mogen naderen tot God, onze Schepper, maar ook onze Vader binnen dit nieuwe verbond en deze nieuwe schepping. Wij danken u dat u degene bent die voor ons gedaan heeft alles wat noodzakelijk was tot onze eeuwige zaligheid. Dat u degene bent in wie al de beloften Gods vervuld worden. En dat u degene bent die een einde gemaakt hebt aan de heerschappij van de wet. En integendeel, geworden bent tot de eersteling van een nieuwe schepping, tot de eersteling van een nieuw verbond. Degene in wie al de volheid der Godheid lichamelijk woont. En we danken u dan dat we altijd met vrijmoedigheid tot u kunnen naderen. Omdat u onze hoge priester bent naar de kracht des onvergankelijke levens. Omdat u ons volkomen kunt zalig maken, omdat u altijd leeft. En omdat u een positie hebt ontvangen, uitermate verhoogd, ver boven de engelen en gezeten aan de rechterhand Gods. We danken u dat we u mogen kennen als profeet. Als degene die tot opdracht en tot dienst hebt om het woord Gods bekend te maken en te vervullen. Wij danken u dat we u mogen kennen als degene die dat woord Gods opent. En die ons leidt in heel de waarheid. Die dat woord ook als zaad plant in onze harten opdat het daar vrucht zou dragen. En we danken u dan dat we met u verbonden zijn geworden. Dat we één plant met u zijn geworden in de gelijkmaking van uw dood en ook in de gelijkmaking uw opstanding. dat we in u gezegend zijn geworden met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. We danken u dat u ons onafhankelijk hebt gemaakt tijdelijk van de aardse omstandigheden. Dat waar het ons aan wijsheid ontbreekt, dat we met vrijmoedigheid tot u kunnen gaan, opdat u ons die wijsheid zou geven. We danken u, Vader, dat u dat doet. We danken u, Heer Jezus Christus, dat u dat doet. En dat u ons geworden bent, wijsheid van God. En we danken u daarom dat we ook deze dag bij elkaar mochten zijn en opnieuw mochten spreken over u, uw naam, over wie u geworden bent voor uw hemelse Vader, maar wie ook over wie u geworden bent, ook voor ons in de praktijk van ons leven. Wij danken u daarom dat we u mogen kennen, mogen leven uit de rijkdom van uw nieuwe verbond, de rijkdom van uw genade, dat u onze zonden niet meer gedenkt, omdat u ze hebt weggedaan, omdat de straf der zonde gedragen is, en dat u ons geplaatst hebt onder dat nieuwe verbond der genade, waaronder wij uit genade mogen leven. De wetenschap dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Wilt u uw woord aan ons aller harten bevestigen, opdat wij gebouwd mogen worden in het geloof, mogen wandelen tot eer van uw naam en uw lof mogen zingen, reeds nu in het aardse lichaam en vooral ook straks, wanneer we u zullen zien in heerlijkheid. Amen.